De tekstwoorden voor de prediking vinden wij in 1 Petrus 4, het 14e vers. Indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, zo zijt ge zalig. Want de geest der heerlijkheid en de geest van God rust op u. Wat hen aangaat, hij wordt wel gelasterd. Maar wat u aangaat, hij wordt verheerlijkt. Gemeente, in vers 12 spreekt de apostel over de hitte van de verdrukking. Die christenmensen die waren dus in een vuurgloed beland. In hoofdstuk 1 van zijn brief vergelijkt hij het met goud van de goudsmid. U weet wel hoe dat gaat misschien. Als een goudsmid goud wil veredelen, dan gaat hij het verhitten op zeer hoge temperaturen. Dan gaat hij het goud vloeibaar maken. En alles wat dan bovenop komt drijven, dat is schuim. Dat schept hij weg. En als dat schuim dan verwijderd is, dan is het goud alweer wat zuiverder geworden. Dan is het van een hoger karaats geworden, zoals wij dat de dag van vandaag noemen. Zo spreekt de schrift over edelmetaal 7 maal gelouterd. Dat noemt de Bijbel dan fijn goud. Fijn goud. Maar dat gaat niet vanzelf. Dat gaat door de hitte van de beproeving heen. Bij goud gaat het zo. Maar, zegt Petrus, bij uw geloof veel kostelijker, veel kostbaarder dan het goud dat vergaat en door het vuur verteerd wordt. Bij uw geloof gaat dat nog veel eerder zo. Dat moet door druk, door de hitte van de beproeving, moet het gelouterd worden en steeds reiner tevoorschijn komen. En met zulke hitte van verdrukking hadden dus deze mensen te maken. Wie waren dat? De lezers, de eerste lezers van deze brief, aan wie de brief geadresseerd is. Gemeente, dat waren verstrooide christenen die heel ver uiteen woonden in allerlei dorpen en plaatsen, steden, gemeenschappen over een heel wijd gebied in Klein-Azië. In vers 1 van hoofdstuk 1 worden de provincies, de Romeinse provincies genoemd waar zij woonden. Pontus, Azië, Galatië, Cappadocië, Bithynië. Dus dat is wel zo'n beetje de helft van het huidige Turkije. De noordkant van het huidige Turkije. Van oost naar west genomen, zo'n beetje de hele noordzijde van Klein-Azië, het huidige Turkije. Een gebied veel groter, vele malen groter dan ons eigen kikkerlandje hier bij de zee. En Paulus is daar aan het werk geweest. In grote delen daarvan heeft Paulus gepredikt. In Azië bijvoorbeeld, in Cappadocië heeft hij gepredikt, in Galatië heeft hij gepredikt. Grote delen zijn door Paulus bearbeid. En als het niet door Paulus is, dan wel door zijn medearbeiders. Wat dacht u van Silvanus, Silas? Hij wordt ook in 1 Petrus 5 nog genoemd. En Marcus, daar was eerst wat strubbeling om geweest met Barnabas. Of ze Marcus zouden meenemen op de tweede reis. Dat hebben ze niet gedaan, want Paulus was daar tegen. Maar later is er tussen Paulus en Marcus helemaal goed gekomen. Zo kan het ook nog eens een keer, hè, dat er strubbeling in de kerk is tussen deze en gene en dat het daarna nog weer eens helemaal goed kan komen. Nou, dat is dus tussen Paulus en Marcus gebeurd. Hij was Paulus later zeer nuttig tot de dienst Dat zeg niet ik, maar dat zegt Paulus zelf. En door middel van die twee personen, Silvanus en Marcus, moet Petrus heel goed op de hoogte geweest zijn van hoe nu die verstrooide christenen daar in Klein-Azië het hadden. Hoe ze eraan toe waren. Toen Petrus deze brief schreef, zat Paulus of in Rome, of hij was al gestorven. Dat hangt er vanaf wanneer je precies deze brief dateert. Daar is wat verschil van mening over. Maar Paulus was daar in die streken van Klein-Azië niet meer te vinden. Hij was of in Rome, of reeds gedood door de Romeinse keizer. En Petrus trok zich hun lot aan. Hij wist dat zijn broeder Paulus daar zo naastig, zo ijverig had gearbeid. Hij kon die mensen maar niet aan hun lot overlaten. En daarom heeft hij beide brieven, 1 Petrus en 2 Petrus, die heeft hij beide aan die verstrooide christenen daar in Klein-Azië geschreven om hen te bemoedigen, om ze een hart onder de riem te steken. Hij zal er van Paulus zelf ook wel over gehoord hebben, denk ik, wat dat voor mensen waren daar. Want Paulus was meerdere keren ook zelf in Jeruzalem geweest, en dan moet hij Petrus hebben gesproken. En anders heeft hij het dus van Silas, Silvanus of van Marcus wel gehoord. Hij blijkt nauwkeurig op de hoogte te zijn van hoe de toestand daar is. Die hitte van de verdrukking, van de beproeving. Nou, we krijgen de indruk, als het gaat om die beproeving, die verdrukking, dan krijgen we de indruk dat er nog wel geen slachtoffers vielen. Zover was het nog niet. Dat zou later wel gaan gebeuren. Denkt u maar eens aan de openbaring van Johannes. Johannes zijn openbaring schrijft dan, vallen er doden in de kerk, martelaren. Maar zover was het nu op dit moment als Petrus deze brief schrijft nog niet. Het is nu meer spotternij. Smaad. Laster. Achteruitzetting. Discriminatie zouden wij dat de dag van vandaag noemen. In die heidense omgeving. En dan zulke verstrooide christengroepen her en der. Vreemdelingen, bijwoners, ja meer was het niet, dat waren ze daar. Letterlijk, figuurlijk, maar ook in de geestelijke zin van het woord. Slechts vreemdelingen hier beneden, vreemdelingen op de aarde. Bijwoners gelijk onze vader, zegt de schrift. Zoals Abraham, Isaac en Jacob al waren, bijwoners op dit. Zo leefden die christen daar in Cappadocia en Pontus en Azië en Frigië en Pamphylië en al die streken daar, zo leefden ze daar. En Petrus is met hen bewogen. Want ja, die mensen hebben het niet breed. Want als je niet meedoet met de rest, dan ben je een spelbreker. Niet waar? Als je niet voluit mee zingt in het koor van deze wereld. Als je niet meehuilt met de wolven in het bos. En als je niet meedoet met allerlei gekkernij en zot geklap. Als je je distantieert van het feesten en van het zuipen, ja, dat woord wordt ook in de Bijbel gebruikt hoor, het woord zuipen. Dus dat mag ik hier vanaf de kansel ook gebruiken. Ze hebben zelfs de Heere Jezus voor een wijnzuiper uitgemaakt. Als je daar niet aan meedoet. Terwijl je dat misschien eerder altijd wel gedaan hebt. En dat gold van die bekeerde heidenen daar in dat gebied, hè. Die hadden vroeger ook alles gedaan wat de wereld deed. En wat de mensen in hun onwetendheid allemaal bedachten, daar deden ze allemaal vrolijk aan mee, totdat het evangelie in hun leven gekomen was. De prediking van de apostel Paulus en van zijn metgezellen. Toen was het anders geworden. Ja, als Christus in je leven komt, gemeente, dan wordt alles anders. Dan wordt alles anders. Dan kun je niet meer meedoen met het kwaad. Dan kun je je niet meer uitleven met de wereld. Dan neem je afstand van die dingen die je voorheen deed. En je gaat juist die dingen doen die je voorheen liet. Je gaat de Heere zoeken en dienen. Alle dingen die je vroeger tegenstonden, die ga je dan opzoeken. Dat is nou bekering, nietwaar? Dat het anders wordt in je leven. Andersom. Maar hoe gaat het dan gewoonlijk? Als je niet meer meedoet met de rest, dan ben je het zwarte schaap. Dan ben je de gespikkelde vogel. Dan ben je de gebeten hond. Niet waar? Dan tel je niet meer mee. Dan heb je jezelf uitgerangeerd. En daarom zijn er helaas zoveel mensen die dat ook wel weten, die maar gewoon mee blijven doen. Die zeggen van ja, maar ik wil er toch wel een beetje bij horen hoor. Jazeker wel. Bij de ploeg, bij de groep van vroeger, ja, daar wil ik toch wel een beetje bij blijven horen. Want ja, dan ga je toch niet helemaal mee breken. Dat vind ik niet leuk, hè. Ik wil niet met de nek worden aangezien. Ik wil niet dat ze me links laten liggen. Ik wil niet de gebeten hond en het zwarte schaap wezen. Daar heb ik helemaal geen zin in. En dus deinen ze voort op de golven. Ja, zo gaat dat vaak. En er is moed. En kracht van boven. Gebed voor nodig om staande te blijven. Om tegen de stroom in te zwemmen. Levende vis zwemt tegen de stroom in. Dode vis gaat met de stroom mee. Nou, dat zult u allemaal als Urkers wel weten. Dat dode vis meedrijft. Maar levende vis, die zwemt er zelfs in de beetjes, in de Alpen, forellen zitten daar soms in. Hè? En die zie je dan tegen de stroom van het beetje inzwemmen naar boven toe. Jazeker, levende vis. En als je werkelijk de Heer Jezus hebt leren kennen, ja, dan moet je er ook maar niet om geven dat je geminacht. Dat mensen je misschien niet meer zo vriendelijk aankijken als voorheen. Omdat je niet meer meedoet met die dingen waar je vroeger wel mee meedeed. Dat het lallen en brallen over is. Ja, gemeente, zo was het in die tijd en zo is het nog. Petrus zegt het. Er zijn mensen die zich vreemd houden als je niet meeloopt tot dezelfde uitgieting van overdadigheid als waarmee zij zich bezighouden. En waar je jezelf vroeger ook mee bezig hield. Maar je doet het nu niet meer, het kan niet meer. Je wilt het ook niet meer. Maar daar kijken ze wel vreemd van op. Dat vinden ze maar rarigheid. Wat ben jij nou toch allemaal raar aan het doen? Is het je in de bol geslagen wellicht? Zij kijken daar vreemd van op en ze hebben er geen begrip voor. Niet omdat jij je vreemd gedraagt, maar enkel omdat je de wil van God doet. Die je vroeger niet deed en die de wereld nog steeds niet doet. Maar jij hebt die leren te doen. De wil van God, dat is niet vreemd doen. Dat is leven zoals het behoort. Maar de wereld vindt het wel vreemd. Die haalt er zijn neus voor. En zo werden die mensen dus daar in Klein-Azië als kwaaddoeners neergezet. Ze werden belasterd, bespot, er werden van alles over, allerlei praatjes over in de wereld ingestuurd. Ze zouden dit en ze zouden dat en ze zouden zus en ze zouden zo. Dat gaat dan zo, het geruchtencircuit, die maakt het vaak veel erger dan dat het is. En dan gaan mensen er de wonderlijkste verhalen over vertellen. Waar of niet waar, het gaat allemaal rond en zo komen zij eigenlijk nog meer als het zwarte schaap te boek te staan. En wat deden zij in feite? Nou, ze deden niets anders als kwaad met goed verhelden. En als ze gescholden werden, dan lasterden ze niet terug. Dan scholden ze ook niet terug. Ze trachten te lieven zoals de Heer Jezus geleefd heeft op deze wereld. En zo is het goed. Hè? Zo is het goed. Als hij gescholden werd, schold hij niet weder. Als hij leed, dreigde hij niet. Hè? Zo moet een christen in deze wereld ook handelen en wandelen. He, dus als er kwaad gebeurt, dan moet je daar het goede tegenover stellen. Overwin het kwade door het goede, heeft de apostel Paulus ergens geschreven. Dus zij leefden als weldoeners. Je moet even denken aan de christenreis van John Bunyan, prachtig boek, knap geschreven. Als christenen getrouwen op de ijdelheidskermis terechtkomen. Ja, daar moeten ze overheen, door die stad moeten ze door. En dan worden ze door iedereen uitgelachen en bespot en bejouwd en bespuugd en met stenen bekogeld. En ze moeten zich verantwoorden enzovoort enzovoort. En wat doen dan die twee mensen, christen en getrouwen, zo schrijft Bunyan in zijn boekje. Ze zijn tegen iedereen vriendelijk. En ze staan iedereen netjes te woord. En ze geven er niet om dat ze uitgejouwd worden. Ze blijven beschaafd. En ze laten hun goedheid duidelijk aan hen zien. Ze wreken zich niet. Ze ballen geen vuisten. Maar ze ondergaan al dat lijden geduldig. Zoals een christenmens dat betaamt. Dat heeft uiteindelijk getrouwen het leven gekost, zo schrijft John Bunyan. Dat is maar een verhaal natuurlijk. Christen is er doorheen gekomen, maar is getrouwen daar op die ijdelheidskermis kwijtgeraakt. Ja, zo kan het gaan. Maar wij moeten niet lijden als kwaaddoeners, als koepdoeners. Daar komt het wel op aan. Dat schrijft hier Petrus uitvoerig in dit hoofdstuk. Hij zegt, als je lijdt als een kwaaddoener, dat stelt niks voor. Dat heeft niks om de hakken. Want dan heb je het er gewoon zelf naar gemaakt. Als men je dan bespot en veracht. Ja, dan moet je dat natuurlijk geen lijden om Christus wil noemen. Hè? Je hebt wel eens van die mensen die zeggen. Ja, iedereen is me vijandig gezind. Hè? Ze moeten me niet. En die doen dan of als dat lijden om Christus wil is. Ja, als je het er zelf naar gemaakt hebt. Als je zelf een onmogelijk mens bent en andere mensen niet goed behandelt. Ja, maar dan moet je dat geen lijden om Christus wil noemen. Dan heb je het gewoon aan jezelf te wijten. Dat stelt niets voor. Als je lijdt terwijl je goed doet. Om hem. Omdat je in de voetstappen van Christus wandelt. Als je lijdt terwijl je het goede hebt nagejaagd. En je wordt dan bespot en veracht. Om de gerechtigheid. Om de waarheid. Om het koninkrijk Gods. Ja, dat heeft grote waarde. Daar komt het op aan. En als je dan het moeilijk krijgt en mensen keren zich tegen je, en dat kan ook in onze tijd gebeuren, op het werk. Of in je omgeving, misschien niet zo direct in de dorpsgemeenschap, dat valt misschien hier op Urk wel mee, maar elders in het land, ja, dan kan dat ook zomaar gebeuren, dat je familie afstand van je neemt, hè? Dat zou allemaal zomaar kunnen. Als je naar de kerk gaat, dat de familie zegt, die zijn ook al vroom geworden. Daar wil ik niks meer mee te maken hebben. Nou, daar ga ik niet meer om met zulke mensen hoor. Nou, dat kan allemaal zomaar plaatsvinden. Als dat nou gebeurt, zegt Petrus, dan moet je daar ook weer niet vreemd van opkijken natuurlijk. Alsof dat iets vreemds zou zijn. Want dat is niet vreemd, dat hoort er gewoon bij. Als dat je overkomt, dan is dat de normaalste zaak van de wereld. In de wereld zult je verdrukking hebben. Denk maar eens aan Abraham, Isaac en Jacob, die woonden als vreemdelingen in het land Canaan. Ze konden niet meedoen met die godsdienst van de Canaanieten. Nou, ze zijn ook altijd vreemdelingen daar gebleven. Altijd mensen die er niet bij hoorden. Altijd mensen aan de zijlijn. Ze hadden geen vierkante meter grond. Abraham had geen plekje om zijn dode Sara te begraven. Die moest hij gaan kopen van de Hethieten. Vreemdelingen en bijwoners. Ik ben een vreemdeling op de aarde. Verberg uw geboden voor mij niet, zegt de dichter van Psalm 119. En wij zijn vreemdelingen en bijwoners gelijk al onze vaders, staat er aan het eind van Psalm 39. De vreemdelingschap. Dat is niet iets vreemds voor een christen. Maar als we een ware christen op deze wereld willen zijn, dan hebben we daarmee te maken. We zijn maar vreemdelingen hier beneden, omdat ons thuis eigenlijk niet hier is. Ons thuis is elders. Ons burgerschap is in de hemelen. Denk aan Abraham, Isaac en Jacob. Ze zochten een stad. Ze waren begeerig naar dat betere, naar dat hemelse vaderland, nietwaar? En ze hebben beleden dat ze maar gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Nu, daar hoort het lijden. Daar hoort de spot, daar hoort verachting, daar hoort zelfs in veel landen verdrukking en vervolging. Dat hoort daar nou eenmaal bij. Dat is niet uitzonderlijk. Daar moet je niet vreemd van opkijken. Je moet niet doen alsof je het in Keulen hoort donderen, als je daarvan hoort. Nee, dat is gewoon normaal, dat hoort erbij. Als je van de Heer bent, dan moet je maar weten dat je hier op deze aarde niet meer in tel bent. Dan hoor je er hier beneden niet meer echt bij. Daar hebben ze je allang uitgeschreven. Allang uitgeschreven. Ja, dat is de praktijk van heel wat kinderen Gods, dat ze dat hier op deze aarde ervaren. En ik heb er zelf ook al heel wat van ervaren, lieve mensen, dat dat werkelijk zo is. En dan tel je ten diepste op deze wereld niet meer zo mee. Jouw mening doet er niet meer zo toe. Er wordt een beetje om je gelachen. Moet je maar eens in de Tweede Kamer zitten nu en Gods woord willen hooghouden. Nou ja, goed, ze zullen wel vriendelijk blijven en netjes en beleefd. Dat zal in de meeste gevallen wel. Maar daar houdt het dan ook wel een beetje, zo'n beetje mee op. Want de spot en het valse, dat klinkt er soms. Hè. Denk aan dat debat pas over de Nashville-verklaring in de Tweede Kamer. Dat spat er als het ware vanaf het onbegrip en het verzet. Ja, dat is zo in deze tijd. En dat zal in de komende tientallen jaren, zal dat eerder erger worden, reken erop, dan beter. Houdt u niet vreemd, zegt een apostel daarover. Doe niet alsof dat iets uitzonderlijks is. Dat is heel normaal. En daarmee heeft Gods kerk gemeenschap met het lijden van Christus. Gemeenschap met Christus in zijn lijden. Niet in die zin dat zij aan het verzoenende lijden van Christus nog iets moeten toevoegen. Nee, dat doen ze niet. Dat kunnen ze ook niet, dat hoeft ook niet. Dat heeft Christus in zijn eentje volbracht op Golgotha. Daar doet de kerk niets meer aan toe. Dat hoeft ook niet. Maar het is wel zo dat Christus in zijn kerk verder leidt. Het lijden van Christus is nog niet over. Ook al zit hij in de heerlijkheid daarboven bij de Vader, toch is zijn lijden niet helemaal over. Want zijn lichaam, zijn kerk met een hoofdletter, die leidt nog in deze wereld. En dacht u dat het hoofd dat niet gewaar werd? Dat het lichaam leidt, zou een hoofd dat niet gewaar worden. Christus leidt voort in zijn kerk. Ik zal u daar een mooi voorbeeld van geven. Als Paulus naar Damascus rijdt en hem dat felle licht omstraalt, dan klinkt die stem uit de hemel. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Mij. Ik ben Jezus, wien gij vervolgt. Als ze zijn kerk vervolgen, dan vervolgen ze hem. Wat ze zijn lichaam doen, dat doen ze aan het hoofd. En daarom schrijft Petrus hier ook, hè, indien gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, in vers 13, zo verblijd u, zegt hij, verblijd u, opdat gij u ook in de openbaring van zijn heerlijkheid moogt verblijden en verheugen. En dat woordje gelijk gij gemeenschap hebt, dat woordje gelijk, dat betekent ook naarmate gij meer of minder deel hebt aan het lijden van Christus. Dus hoe meer dat je aan dat lijden van Christus gemeenschap hebt, des te meer moet je je ook verblijden. Nou, dat is toch vreemd, zult u zeggen. Dat is toch vreemd. Dat kan toch niet. Hoe meer lijden, hoe meer blijdschap. En toch, gemeente, is dat zo. De apostelen in de handelingen der apostelen waren verblijd dat ze waardig geacht waren om Christus, om het evangelie, smaadheid te leiden. Dat ze gegezeld werden door het Sanhedrin en met open ruggen naar huis gingen. Dat was hun tot een eer. Ze waren verblijd. Dat hebben we voor Jezus mogen overhebben. We hebben onze liefde tot Christus hieruit mogen tonen. Dat was hun tot een eer. Dat was hen tot een verheuging en tot een blijdschap. En denk eens aan Paulus en Silas in Filippi. Psalmen in de nacht. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen. Daar ik hem verwacht terwijl ze in de binnenste kerker zaten. Met hun voeten in het blok. Zag er helemaal niet goed uit. En toch verblijdt u in den Heere te allen tijd. Naarmate dat je het moeilijker hebt, mag je je te meer verblijden. Dus hoe moeilijker dat je het hebt, hoe meer blijdschap. Opdat gij u ook straks in de openbaring van zijn heerlijkheid, als Christus in al zijn luister tevoorschijn komt, de wederkomst, dat is de openbaring van Jezus Christus, dan heb je nog meer reden om je te verheugen. Als je je nu al verheugen mag in het lijden, dan straks als hij komt om aan al dat lijden een einde te maken, hè, als hij verschijnt in zijn luister en zijn majesteit, zijn heerlijkheid, zijn gewicht laat zien, dan zul je je jubelend mogen verblijden in hem, dan nog zoveel te meer. Ik hoop dat u dat begrijpt. Dat dat zo in het geloof werkt. Ik weet wel niet altijd even sterk in de harten van al Gods kinderen, maar zo kan het wel terdege zijn, hè, dat hoe moeilijker dat je het hebt, hoe meer reden tot juichen je in jezelf voelt. En zo zal het ook straks zijn. Voor al degenen die zich hier mochten verblijden al, zal het ook straks nog des te meer zijn als hij daar komt op die wolken des hemels. Want, zegt de apostel dan, als je gesmaad wordt om de naam van Christus, dan ben je zalig. Nee, er staat niet, dan word je zalig. Het is niet zo dat het lijden om de naam van Christus, dat iets tot onze zaligheid toedoet. Dat we daarmee onze zaligheid zouden verdienen. Zelfs al zou ik al de droppels bloed geven voor de naam van de Heer Jezus die in mijn lichaam zitten, al de droppels bloed, dan zou ik daar nog niets mee verzoenen van mijn schuld en niets mee bijdragen aan mijn verlossing. Aan mijn redding. Dat hoeft ook niet, want één droppel van Jezus bloed kan dat al volop doen. En daar is mijn bloed helemaal niet voor nodig. En dus alle lijden, alle smaadheid die je draagt om de naam van Christus, die doet in de verdienende zin niets aan jouw zaligheid toe. Er staat ook niet, indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, zo wordt gezalig, maar gij zijt zalig, staat er. En dan betekent zalig, betekent gelukkig. Gelukkig, in de diepste zin van het woord. Wel gelukzalig, zegt de psalmist dan. Wel gelukzalig. Er staat drie keer eigenlijk, drie keer het geluk in dat ene woord. Wel gelukzalig. Vol van echt geluk is die mens die lijden moet, gesmaad wordt om de naam van Christus. Denk maar eens aan de zaligsprekingen van de Heer Jezus. Hij noemt zalig die mensen die het juist in deze wereld helemaal niet zijn. Want wie zal nou hen die treuren en hen die arm van geest zijn, en hen die vervolgd worden om de gerechtigheid, wie zal die gelukkig achter hier in deze wereld? Niemand toch immers? Maar Jezus zegt, je bent het. Want ik keer het om. Zoals het in de wereld toe gaat, daar worden die mensen gelukkig geacht die het voor de wind gaat, en die het allemaal goed zien, die kunnen lachen, die worden gelukkig geacht. Ik keer het om, ik zeg, degene die wenen, die zijn gelukkig. Die treuren om hun zonde, die zijn gelukkig. Jezus keert het om. En hier staat het ook, hè. Hier staat het ook. Indien hij gesmaad wordt, nou dat zal niemand voor gelukkig achten. Niemand. Maar je bent het wel, zegt de Heer Jezus. Je hebt reden om je te verblijden. Want je bent zalig in de ogen van God, gelukkig in de ogen van God. Misschien niet in de ogen der mensen, waarschijnlijk niet in de ogen der mensen, maar wel in de ogen van God. Je mag je echt verheugen en verblijden dat je gemeenschap mag hebben met dat lijden van Christus. Wat een eer is dat. Met Christus in zijn lijden. Gemeenschap te mogen hebben. En dan komt er nog iets bij. Er staat namelijk in onze tekst, je bent gelukkig, want de geest der heerlijkheid en de geest van God rust op u. Het is Pinkster vandaag. En dat ben ik echt niet vergeten, gemeente, hoor, dat het Pinksteren is. U hebt misschien de Heilige Geest nog weinig horen noemen in de preek, klopt. Maar hier komt men tegen. Petrus zegt, indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, dan ben je gelukkig, diep gelukkig, godengelukkig, welgelukzalig. Waarom? Ja, omdat de geest van de heerlijkheid en de geest van God op rust. Zijn er dan twee geesten, zeg je? Een geest van heerlijkheid en een geest van God? Nee, natuurlijk niet. U ziet dat tweede de geest ook schuin gedrukt staat. Hè? Dat is dus door de vertalers erbij gevoegd. Het woord geest staat in de oorspronkelijke taal maar één keer. De geest der heerlijkheid en van God. Dat is natuurlijk één en dezelfde. En waarom wordt hij zo genoemd, de geest der heerlijkheid? Omdat hij heerlijkheid schijnt. Hij brengt heerlijkheid aan. Als bijvoorbeeld de Bijbel zegt dat hij de geest der wijsheid en des verstands is, dan betekent dat dat hij wijsheid en verstand geeft. En als hij wordt genoemd de geest der genade en der gebeden, dan betekent dat dat hij genade geeft en leert bidden. En als hij de geest der waarheid heet, dan betekent dat dat hij de waarheid bij ons brengt. Dus die uitdrukking, nou die komen we heel vaak in de Bijbel tegen. De geest van, dat betekent dat hij dat uitwerkt. Hij werkt dus de heerlijkheid uit bij degene die smaadheid om Christus wil moeten leiden. Want als je van Christus bent, jazeker. dan is de geest van God op je. Dat kan niet anders. Dat kan niet anders. Al degenen die door een waar geloof Christus zijn ingelijfd, hebben ook de geest van God ontvangen. Misschien zeg je, ja, maar waar merk ik dat dan aan? Ja, en waar zie ik dat dan aan? Je ziet het niet altijd, je voelt het misschien niet altijd zo. Maar het is wel zo. Want je kunt niet tot Christus zijn gekomen zonder de werking van de Heilige Geest en zonder van hem de gave van de Heilige Geest te hebben ontvangen. Uitgesloten. Uitgesloten. Als de Geest niet op je is, dan heb je ook aan Christus geen deel. En als je aan Christus geen deel hebt, dan is de Geest van God niet op je. Heb je wel aan hem deel, dan kan het niet anders zijn of de Geest van God, de Geest die heerlijkheid aanbrengt, die is op je, die zal op je rusten, staat hier, rusten. Jezus zelf heeft ook gezegd, hè, dat de Geest des Heren op hem rust. Die is op hem. Dat heeft de Heer Jezus zelf gezegd. En hier wordt dan gezegd dat ook degene die om Christus wil smaadheid moeten lijden, die dus van hem zijn en daar de gevolgen van ondervinden, dat ze de Geest der Heerlijkheid op zich hebben, die rust op hen. En rusten, dat wil zeggen dat het blijft. Dat het niet meer wegfladdert. Zoals een vlinder wegfladdert als je te dicht in de buurt komt, dan gaat hij weg. Dan vliegt hij weg, dan schrikt hij kennelijk. En bijen, en vogels, mussen. Als die hier achterin in de tuin zitten en je komt naar buiten, je doet de deur open. Ja, dan stormen ze weg. Dan zijn ze zo fort. En schichtige vogeltjes zijn dat, mussen. Hè? Nou, maar zo is het met de vogel van de Heilige Geest niet. Hè? Die is niet zo schrikachtig. Die is niet zo schrikachtig. Maar die is neergevlogen, de duif des Heiligen Geestes. Daar blijft hij op je. Hè? Zo denk maar aan Jezus bij de doop op de Jordaan. Hè? De Heilige Geest in de gedaante van een duif. En hij bleef op hem. Jazeker. Hij is een blijver. Hij is een inwoner, hebben we pas al gezien, hè? Met de Romeinen 5. Hij heeft u de Geest gegeven. Hè? Hebben we toen gezien en toen heb ik ook gezegd. Hij is de inwoner in Gods kinderen, iets wat we heel veel plaatsen in de brieven van de apostel lezen. Trouwens, de Heer Jezus heeft ook zelf gezegd, hij zal in je wonen en hij zal bij je zijn. Wonen, blijven, rusten op. Dat zijn allemaal woorden van lange duur. Waar de Geest van God is, daar gaat hij niet meer weg. Hij is een blijver. Hij valt ook niet zomaar te verjagen, dat zei ik al. En hij is je ook niet af te pakken. Dat is mooi. Dat is mooi dat de wereld wel heel wat aan kan, heel wat durft, heel wat kan doen. Ze kunnen het je lastig maken tot en met. Ze kunnen je het bloed uit de nagel, onder de nagels uithalen. Dat kan allemaal gebeuren. Maar ze kunnen je die Geest niet afpakken. Die Geest der Heerlijkheid, die aan jouw leven cachet geeft. Dat geeft nou gewicht aan een christenleven. Hè? Dat de Geest van God op je rust. Dat je gemeenschap met Christus hebt, ja zeker, dat is een heel belangrijke zaak. Maar ook dat hij ons van zijn Geest heeft gezonden en geschreven. En dat die Geest in je is komen wonen. Dat geeft kleur aan een mensenleven. Onze mensenlevens zien er maar vaaltjes uit. Heel vaal en kleurloos zien ze eruit. Zwart als roet. Maar als de Geest van God in ons leven komt, dan wordt het als de veelvervige rok van Jozef. Dan komt er die menigerlei genade Gods, die veelkleurige genade Gods. En dat geeft kleur en waarde en gewicht aan je leven, die geest van God die op je nederdaalt. En dat ze je die nou niet af kunnen pakken, hè? Dat ze je zelfs het leven kunnen beroven, dat kan. En dat gebeurt ook in sommige landen, hè, dat christen mensen hun leven moeten laten. Het is ook op vaderlandse bodem hier wel gebeurd. Denk aan de martelaren in de tijd van de reformatie. Hoe zijn ze juichend de brandstapels opgegaan? Zich verblijdend en verheugend omdat ze gesmaad werden voor de naam van Christus. Ze verheugden zich hier en ze zullen zich straks in de openbaring van zijn heerlijkheid nog te meer verheugen als dat ze hier op deze aarde al gedaan hebben. Want naarmate je meer moet lijden, des te meer vreugde, des te meer heerlijkheid. Dat hoorden we al uit de vorige versen. En gemeente, zo is het nog steeds, niet waar? Als je hier het moeilijk hebt, in welke zin dan ook hoor, in welke beproeving dan ook. Dat hoeft niet altijd van buitenaf te komen, kan ook van binnenuit. Dat je veel bestrijding hebt, veel aanvechting, of een moeilijke gang door het leven moet maken. Er zijn mensen die niet door het leven worden gedragen, zo lijkt het wel, maar door het leven worden geslagen. Ja, dat lijkt soms wel eens te zijn, hè. Sommige mensen die zoveel meemaken, dat je zegt, hoe is het mogelijk? Hoe kan het toch? Hoe kunnen ze het aan? En toch, gemeente, toch kunnen ze het soms koninklijk dragen. Wel eens tot je verbazing. Ik zou er ook hier uit Urk wel voorbeelden van kunnen noemen, die ik heb meegemaakt en nog meemaak. Dat mensen het soms koninklijk kunnen dragen. Daar zit wel een geheim achter, hoor. Daar zit een geheim achter van die... van die heerlijkheid van Gods geest. Die op je rust. En die je kan geven dat je dragen mag met een rustige en kalme gemoed. En dat je met blijdschap het kruis op je kunt nemen. Dat gaat niet vanzelf. Dat gaat door de troost en de kracht van de Heilige Geest. Zo hebben uw vertroostingen mijn ziel verkwikt, zongen we uit Psalm 94. Als mijn gedachten binnenin mij vermenigvuldigd werden, en dat was niet best, wat hij allemaal moest meemaken, mijn gedachten in mij vermenigvuldigd, toen kwamen Gods vertroostingen op hem en die hebben zijn ziel verkwikt. Die hebben hem getroost. Dat is nou die geest van de heerlijkheid die op Gods kinderen daalt. Jezus noemde hem niet voor niks de helper en de trooster. Die heilige geest van Pinksteren, die goede geest waar er maar eentje van is. De trooster, de trooster, niet een trooster, er is er maar één van, de trooster. En die rust op u. Mag Paulus tegen zijn lezers zeggen, als jullie gesmaad worden om de naam van Christus, jammer er maar niet om. Bekreun jezelf er niet al te zeer over, alsof je wat vreemds overkwam. Want de geest van de heerlijkheid, de vogel des hemels, de duif, is op je neergedaald. Op Christus was die zonder mate, mateloos, 100%. Op de zijne zal die altijd met mate komen. De een zus en de ander zoveel. En nou, we krijgen van de geest allen ons deel, als we tenminste Christus toebehoren, krijgen we allemaal ons deel. Maar wij niet zonder mate, zoals Christus hem zonder mate heeft. Maar je krijgt die geest wel. En in rust op je. En dat word je ook gewaar. Wanneer word je dat gewaar? Altijd? Nee. Juist op die momenten dat je het zo nodig hebt. Ja, echt waar. Dat weet de Heere God precies. De Heere God weet precies de momenten waarop zijn kinderen dat nodig hebben. Ja, dat kun je echt wel aan de Heere overlaten hoor. Daar hoef je niet over in te zitten. Dat kun je echt wel aan de Heere overlaten, dat weet hij precies. En ja, dan worden wordt je ziel verkwikt. Dan worden die vertroostingen van God vermenigvuldigd. Als je gedachten vermenigvuldigd worden, worden ook die vertroostingen vermenigvuldigd. De Heilige Geest die op je is, die laat zich dan horen en voelen en merken. Dat is er niet altijd. Ik weet het. Ik weet het. En als het er soms niet is, als het soms weg is, dan denk je, ja, is het ooit wel iets met me geweest en zo. Ik ken al die vragen, die ken ik. Maar op Gods tijd, als het nodig is, is het er. Bij al degenen die Christus kennen. Arm die mens die daar niet van weet. Rijk die mens die dat geheim mag verstaan. En dan staat er nog wat bij. Wat hen aangaat, wat die spotters aangaat... Hij wordt wel gelasterd. En hij, dat is dan de geest van God. En wat u aangaat, u die dit alles dragen moet, hij, dat is de geest van God, die wordt verheerlijkt. Wat hen, de spotters, aangaat, wordt de geest van God wel gelasterd, maar wat u aangaat, wordt die geest van God verheerlijkt. Dat staat er. En dat zou je eigenlijk niet verwachten dat dat er staan zou, hè? Want je zou verwachten dat er zou staan, wat hen aangaat, jij wordt gelasterd. Jij? U? Want er staat eerst, indien jij gesmaad wordt, wij worden toch gelasterd? En dan staat er ineens, hij wordt gelasterd. En gemeente, zo is het eigenlijk ook, hè? Want als de wereld je uitspuugt, omdat je niet in het patroon van de wereld voortgaat, als de wereld je dan in de steek laat, en je gaat haten, zoals de Heer Jezus heeft gezegd, ja, dan haten ze je om hem. Want alles wat jij hebt en bent en doet, dat is allemaal van de geest van God ontvangen, hè? Dat je Christus bent gaan beleiden, en dat je naar de wil van God voortaan bent gaan leven, dat heb je niet van jezelf. Je hebt niks van jezelf. Wat is er wat je niet ontvangen hebt, van de geest ontvangen hebt? Als er geloof is, is het van de geest. Als er vertrouwen is, is het van de geest. Als er gebed is, is het van de Heilige Geest. Als er levensvernieuwing is, dan is het van de Heilige Geest. Als er troost is, is het van de Heilige Geest. Als dingen uit je leven tevoorschijn komen aan gaven en talenten, dan is het van de Heilige Geest. Er is niks van jezelf bij. Helemaal niks. En als de wereld daar dus mee spot, dan spotten ze eigenlijk niet met jou. En daarom staat er ook niet, wat hen aangaat, u wordt gelasterd. Nee, hij wordt gelasterd. De Heilige Geest wordt gelasterd. Want ze lasteren feitelijk niet jou. Alles wat je hebt, is immers niet van jou. Dat is allemaal van de Heilige Geest. En die wordt dus bespot en veracht. Dat schrijft Petrus. En dat is waar, hè? Hebt u enig geestelijk ding wat je van jezelf hebt? Laten al degenen die geestelijk leven in zich hebben, laten die daar nou maar van getuigen dan en zeggen hoe het zit. Heb je dat nou jezelf gegeven? Die jezelf bijgebracht, jezelf geleerd? Heb je dat zelf veroverd? Jezelf toegeëigend? Van nou, dit is van mij. Nee, je hebt dat leren toe-eigenen. Dat is wat anders. Je hebt dat leren jezelf toe te eigenen. Dat heeft de geest in je gewerkt. Alles, Gods geest is er de bewerker van geweest. Hij heeft je op de knieën gebracht. Hij heeft je aan jezelf ontdekt en aan je zonde bekend gemaakt. Hij heeft je tot Christus laten vluchten. Hij heeft jou je de kracht gegeven om tot bekering te komen. Dat heb je allemaal niet van jezelf. De wil niet en de kracht niet en het vermogen niet. alles gekregen. En als de wereld daarop spuugt, dan spuugt ze op hem. Dan wordt hij, de Heilige Geest, de Geest der Heerlijkheid en de Geest Gods, die wordt gelasterd. Nou, dat kunt u toch wel begrijpen, denk ik. En wat u aangaat, maar wat u aangaat, hij wordt verheerlijk. Want als je dus gesmaad wordt om de naam van Christus, en je mag er zo in staan zoals de apostel hier beschrijft, je mag weten dat je dan zalig gelukkig bent, omdat het een eer is dat te mogen doen. Een genadegift om voor Christus te mogen lijden in deze wereld. Ja, dan wordt de geest van God door jou groot gemaakt en verheerlijkt. Dan zeg je, ach dat ik toch die geest van God op me mag hebben. Wat is dat toch een heerlijkheid? Hè? Wat is dat toch alles waard? Dat is zo'n glans. Dat geeft zo'n gewicht. Het woord heerlijkheid heeft eigenlijk de betekenis van gewicht in zich. In de Bijbel. Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Heerlijkheid, het is gewicht. En daar verheerlijk je die geest om. Daar dank je God om dat hij je van die geest gegeven heeft. Ik heb pas met de catechismus gehoord dat God zijn Heilige Geest alleen aan diegenen geeft die hem er zonder ophouden met hartelijk zuchten om bidden en hem ervoor danken. En hem ervoor danken. Hoort u dat? En hem ervoor danken. Want als die geest van God dan op je is. En de wereld lastert die geest. Die kan daar niet tegen. Die wil daar niks mee te maken hebben. Dan weet jij wel beter. Dan zou jij die lieve geest voor geen goud willen. Dan ben je de Christus maar wat dankbaar dat hij die geest voor je verworven heeft. Aan dat kruishout van Golgotha. Want daar heeft hij het gedaan. Daar heeft hij ons de levendmakende geest verworven. Dan ben jij maar wat dankbaar daarvoor dat hij dat voor je heeft gedaan. En dan zeg je, lof zij God drie enig, lof zij den Vader, lof zij den Zoon, lof zij den Heilige Geest. Ere aan God en Vader, ere aan God en Zoon, ere aan den Heilige Geest. Want die geest wordt uit zijn werkingen gekend. Ja, dat geldt van alle drie de personen in het goddelijk wezen. God de Vader wordt bekend uit de schepping en de onderhouding van alles. De Zoon wordt bekend uit het verlossingswerk dat hij doet. En de Geest wordt bekend vanuit de inwoning. Vanuit de toepassing. Vanuit het hartewerk dat hij doet. En dat hij op je woont en in je woont en daar die troost achterlaat. Van het heilige evangelie. Dat hij ons met Christus troost. Dat doet Jezus. En die werkingen. Die word je bij tijd en wijle. Misschien niet iedere dag. Maar je wordt ze wel gewaar. Hoor. Je wordt ze wel gewaar. Als je van Christus bent. Dan word je ze gewaar. En als u zegt. Nou nee. Daar weet ik helemaal niks van. Ja. Heb je dan Christus ooit wel gezocht? Heb je dan de Heer Jezus van echt leren kennen? Dat mag je je dan wel afvragen hoor. Dan zou ik eerst maar eens naar Christus gaan vragen. En zorgen dat ik aan zijn voeten kwam. En dat ik gereinigd word door zijn bloed. En dat hij mijn borgen middelaar wordt. Want daar zal ook de geest van Christus bij komen. Zeker. Die zal je dan worden geschonken. Je zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Dat zegt Petrus ook op de Pinksterdag. Je zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. En dan zul je het ook op zijn tijd. Op zijn tijd. Zijn tijd. zijn tijd met een hoofdletter, op zijn tijd gewaarwording. Wat hij geeft en je doet als trooster, als helper. En je zult er maar wat blij mee zijn. Wat dankbaar voor dat die Geest des Heren op je is. Je zult zeggen, ere ook aan de Heilige Geest. Hij wordt door je verheerlijkt. Niet gelasterd. Laat dat de wereld maar doen. Die zal de Geest van God lasteren. De wereld die kan niet anders en wil niet anders dan de Geest van God lasteren, lasteren en nog eens lasteren. Laat hij dan door allen die Christus kennen, allen die de Geest van Christus op zich hebben, laat hij dan door hen verheerlijkt worden. Want het komt Christus toe. Het komt de Vader toe. Het komt ook de Heilige Geest toe. Eer en heerlijkheid van al de zijnen te ontvangen. Hij wordt verheerlijkt, schrijft Petrus. En tenslotte, gemeente, wat dacht u? Wat Petrus hier neerschrijft, zou hij daar nou zelf ook niet een weinig kennis aan hebben gehad? Me dunkt van wel. Want hij was er ook bij, hè, toen ze met die bebloede ruggen weggingen bij het Sanhedrin. Hij was één van die 12. En ze verblijd waren dat ze om de naam van Christus smaadheid mogen leiden. En toen hij daar in die gevangenis zat, Herodes had hem in de gevangenis laten werpen en hij zou hem de volgende dag uitbrengen om het doodvonnis over hem te voltrekken. Van de gemeente geschiedde een gedurig gebed. Zou toen die Geest der Heerlijkheid niet op hem zijn geweest. En dan hebben we getroost. Hij wist wel waar hij over schreef. Zalig de mens die daar weet van heeft. Zalig Petrus en zalig al degene op wie de Geest van God rust. En als het nog niet zo is, dan moet je eerst tot Christus gaan. Want zonder Christus is geen gave des Heiligen Geestes. Die wordt slechts uit zijn middelaarshanden ontvangen. Amen.